Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij gaan terugblikken op al de verschillende uitzendingen die wij u hebben gebracht afgelopen radiojaar. En wij beginnen met de eerste uitzending van dit radiojaar in september. Daar hadden we het over het jaar 1066. Een vrij bekend jaar in de wereldgeschiedenis omwille van de verovering door de Normandier Willem van Engeland. En daar gaan onze eerste weetjes over. In januari 1066 stierf de koning van Engeland, de heilige Edward de Belijder. Hij was de zoon van de Angelsaksische koning van Engeland, Ethelred II, ook wel Ethelred de Onberadene genoemd, en Emma van Normandië. Tijdens de regering van zijn vader liepen de conflicten met de Denen hoog op. En toen Edward 10 jaar was in 1013, stootte de Deense koning zijn vader Ethelred II van de troon. Zij vluchtten naar Normandië, naar het hof van de hertog, de broer van Emma. De Deense koning Sven Gaffelbaard stierf echter het jaar daarop. En Ethelred II besteeg terug de Engelse troon in 1014. Ethelred II werd dan na zijn dood in 1016 kort opgevolgd door zijn zoon Edmund II, een oudere halfbroer van Edward de Belijder. Maar Edmund stierf nog datzelfde jaar en opnieuw kwam de troon van Engeland in Deense handen. Namelijk in de handen van Knut de Grote, de zoon van Sven Gaffelbaard. Hij werd naast koning van Denemarken ook koning van Engeland. En later trouwens ook nog koning van Noorwegen. Knut de Grote sterft ook, dit in het jaar 1035, en hij wordt opgevolgd door zijn zoon Harde Knut, die ook een halfbroer was van Edward de Belijder, want zijn moeder Emma van Normandië was na de dood van Ethelred II hertrouwd met de Deense koning Knut de Grote, die dus ook koning van Engeland geweest is. Koning Harde Knut staagt er echter maar in 1040... dus 5 jaar later, in om de macht in Engeland ook effectief in handen te krijgen. Een andere zoon van Knut de Grote had namelijk zijn macht in Engeland geusurpeerd. Een halfbroer dus van Harde Knut, genaamd Harold Hazenvoet. 2 jaar daarna sterft ook koning Harde Knut. En het is dan dat Edward de Belijder op 39-jarige leeftijd in 1042 terugkeert uit ballingschap uit Normandië en zonder slag of stoot koning werd van Engeland. Hij had toen reeds de reputatie van een heilig en godsvruchtig man te zijn. En hij werd zeer geliefd door zijn onderdanen. Hij huwde de Engelse adelvrouw Edith van Wessex. maar zou een gelofte van kuisheid afgelegd hebben. En zij voltrokken hun huwelijk dan ook niet, maar genoten een geestelijk huwelijk. Hij was een vreedzame koning en had altijd het welzijn van zijn volk voor ogen. Hij stierf, zoals gezegd, in 1066 en hij werd heilig verklaard in 1161 door paus Alexander de Derde. Nu we weten wie de heilige Edward de Belijder was, terug naar de gebeurtenissen van 1066. In januari van dat jaar stierf dus koning Edward kinderloos, wat natuurlijk de vraag van zijn opvolging opwerpt. Er presenteren zich drie kandidaten. Harold Godwinson, de graaf van Wessex en schoonbroer van Edward, die gekroond werd tot koning door de Angelsaksische adel. Als tweede hertog van Normandië Willem de Bastaard, nu beter bekend als Willem de Veroveraar, en koning Harald Hardrada van Noorwegen. Deze twee laatsten proberen de troon met geweld te bemachtigen. Want, zoals gezegd, werd Harold Godwinson, de graaf van Wessex, tot koning gekroond door de Angelsaksische adel. Maar de hertog van Normandië en de koning van Noorwegen laten het daar niet bij. Zij proberen de troon van Engeland met geweld te bemachtigen. De Noorse koning Harald sloot een alliantie met de broer van de Engelse koning Harold. En die broer heette Torstig Godwinson. En hij viel Engeland binnen. Na een eerste overwinning werden zij echter verslagen tijdens de slag bij Stamford Bridge op 25 september 1066. En deze slag vond plaats in het noorden van Engeland. Zowel koning Harald, dus de koning van Noorwegen, en Torstig, de broer van koning Harold, de koning van Engeland, kwamen bij die slag om het leven, samen met bijna alle Noorse troepen. Dit moment wordt over het algemeen aanzien als het einde van de Vikingtijd, als het einde van de grote invloed van de Vikingen op de Britse eilanden. Al is het zeker niet hun laatste poging om daar grondgebied in te nemen. De overwinning op de Noorse koning liet aan koning Harold nog slechts één rivaal over, Willem, de hertog van Normandië, die al enkele dagen later voet aan wal zette, met zijn leger in het zuiden van Engeland. Koning Harold moest dus hals over kop door Engeland trekken om zijn troon te verdedigen. De twee legers ontmoetten elkaar in de slag bij Hastings, wat overigens plaatsvond zo'n 11 kilometer van het plaatsje Hastings, op een plaats die nu Battle heet, of vertaald veldslag. En die heet ook zo omdat de slag bij Hastings daar plaatsvond. Eerst leek het alsof de Angelsaksen aan de winnende hand waren. En volgens de kronieken ging zelfs het gerucht rond dat Willem de Bastaard gesneuveld zou zijn. Hij moest volgens diezelfde kronieken zijn helm afzetten om zijn troepen te overtuigen verder te vechten, zodat ze hem herkenden en dus wisten dat hij niet gesneuveld was. Maar daarna keerde het tij in voordeel van Willem. En Harold en zijn Angelsaksisch leger moest het onderspit delven. En koning Harold stierf in die strijd. De slag bij Hastings duurde de hele dag, wat uitzonderlijk lang was voor een veldslag in die tijd. Daarna gaven de Angelsaksen zich echter niet zomaar gewonnen. Willem de Bastaard, die omwille van zijn overwinning de bijnaam de Veroveraar kreeg, moest in het optrekken naar Londen nog meerdere veldslagen leveren. Hij kon Londen echter bereiken en werd in december 1066 tot koning van Engeland gekroond in Westminster Abbey. Zo werd hij de eerste Normandische koning van Engeland, Willem de Eerste van Engeland. Hij kon zijn troon ook behouden, ondanks de gewapende tegenstand die hij nog jarenlang moest ondervinden. Maar wie was Willem de Veroveraar? De Normandier die in 1066 koning werd van Engeland. Normandië werd door de Franse koning als stuk land gegeven aan de Viking Rollo om zijn plundertochten tegen te gaan. Rollo vestigde zich in dit stuk Frankrijk aan de kust, met Engeland aan de overkant van de zee. Deze Vikingen, die zich dus daar in Frankrijk gevestigd hadden, werden door de generaties heen steeds Gallischer. En zij spraken ook een vorm van Oud-Frans. Emma van Normandië, de vrouw van Ethelred II en later van Knut de Grote, waar we het daarnet over hadden, was de zus van hertog Richard II, de achterkleinzoon van Rollo. Zijn kleinzoon was Willem, die als hertog van Normandië Engeland binnenviel en veroverde. Het was aan de hand van zijn verwantschap met Emma en de goede band die hij genoot met Edward de Belijder dat hij de troon van Engeland opeiste. In 1051 trouwde hij met Mathilde van Vlaanderen, de dochter van Boudewijn de Vijfde, graaf van Vlaanderen. Wat zijn bondgenootschap met het graafschap Vlaanderen versterkte, op het moment dat zijn verhouding met de Franse koning mank begon te lopen. Hij trouwde met Mathilde van Vlaanderen tegen het expliciete verbod van paus Leo de IX in. Zij waren namelijk allebei verre verwanten van Rollo. Al was de eigenlijke reden van het verbod misschien eerder politiek. Later werd hun huwelijk genormaliseerd door middel van een pauselijke dispensatie, gegeven door paus Nicolaas II. Maar als boetedoening omwille van hun ongehoorzaamheid stichtte Willem en Mathilde twee abdijen te Caen, een mannen- en een vrouwenklooster. Zij liggen ook allebei begraven in die kloosters, Mathilde in het vrouwenklooster en Willem in het mannenklooster. Zij kregen samen 9 kinderen die de volwassen leeftijd behaalden. Algemeen wordt hun huwelijk als gelukkig aanzien, onder andere omdat er geen bastaardkinderen van Willem bekend zijn. Willem voer naar Engeland op zijn vlaggenschip Mora, hem geschonken door Mathilde en zijn snelste schip. Mathilde van Vlaanderen was de eerste koningin van Engeland die ook gekroond werd tot koningin in een liederlijke ceremonie op 11 mei 1068. Zij kreeg zo als koningin een zekere mate van haar eigen macht en werd niet louter aanzien als de gemalin van de koning. Haar afstamming was ook belangrijk voor de legitimiteit van Willem als koning. Zij was van zeer hoge adel, een afstammeling van de Franse koning en van de Roomse keizers. Terwijl hij, zoals zijn bijnaam misschien al deed vermoeden, een bastaardkind was van de vorige hertog van Normandië. De verovering van Engeland door Willem heeft een zeer grote invloed gehad op de Engelse taal en cultuur en zo op de wereldgeschiedenis. Beste luisteraars, dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En het is een lied ongeveer uit deze periode. Het is te zeggen, het werd teruggevonden op een manuscript van circa 965. En het lied waar wij naar gaan luisteren is dus een reconstructie van hoe dat ongeveer zou geklonken hebben. Wij gaan luisteren naar een uitvoering van Choir of Gonville en Callus College van hun album In Praise of Saint Columba. The Sound World of the Celtic Church. Wij luisteren naar het tweede lied van dit album, genaamd Loquebar de Testimonis Tuis. Beste luisteraars, wij gaan voor deze uitzending van 10 september 2025 over het jaar 1066 nog luisteren naar een fragment uit het einde van deze aflevering, waar wij u nog korte weetjes brengen over dit jaar. Thank you. In 1066 liet de grootvizier van het Groot Seldsjoekenrijk, Abu Sa'd al-Khwarizmi, een schrijn bouwen voor de geleerde Abu Hanifa. In de moskee dicht bij zijn graf van die geleerde in Bagdad. Hij gaf de moskee ook een grote witte koepel en bouwde een school nabij de moskee, genaamd de Grote Imamschool, die kort daarna ook openging. En dit zou het tot de eerste school in Bagdad maken. Deze moskee, de Abu Hanifa Moskee of de Grote Imam Moskee, is een Soenitische moskee en is een van de meest prominente moskeeën in Bagdad. Het is dus gebouwd rond het graf van de islamitische geleerde Abu Hanifa al-Numan, de grondlegger van de Hanafi-school, een islamitische school voor religieuze jurisprudentie. Deze geleerde is een belangrijke figuur binnen de Soenitische islam. In 1066 brak er oorlog uit tussen de doorluchtige Republiek Genua en de Republiek Pisa. 50 jaar eerder hadden zij nog samen gevochten tegen de emir van Taifa Denia, een van de vele onafhankelijke emiraten in Spanje, waar wij het eerder al over hadden. Deze emir viel Sardinië aan, maar kon het niet innemen. Zo mogelijk ging deze oorlog in 1066 tussen de twee Italiaanse republieken over de controle van Sardinië. De stad Tain in de Schotse hooglanden kreeg in het jaar 1066 als eerste stad in Schotland een koninklijke charter. Daardoor verkreeg het de status van koninklijke burg, vergelijkbaar met de verlening van stadsrechten in onze streken, maar met zijn eigen Schotse eigenheid. De charter van 1066, verleend door koning Malcolm III, de koning van het toenmalige Schotland, wat toen kleiner was dan het nu is, vestigde Tain als een toevluchtsoord waar mensen de bescherming van de kerk konden inroepen en als een vrijplaats waarin lokale kooplieden en handelaars waren vrijgesteld van bepaalde belastingen. De hertog van Bretagne, Conan II, sterft op 11 december 1066. Hij had in 1040, toen hij nog geen 10 was, zijn vader als hertog opgevolgd. Hij was regelmatig in oorlog met het naburige Normandië, bestuurd door Willem de Veroveraar, die toen nog niet zo bekend stond, want dit is voordat hij Engeland veroverde. Conan II zou vergiftigd zijn en een mogelijke dader is Willem van Normandië. Hij werd in 1066 opgevolgd door zijn jongere zus Ravisse van Bretagne en haar echtgenoot Roel II, graaf van onder andere Nantes. 22 februari 1066 werd Li Nang Tong geboren. In 1072, toen hij 7 jaar was, werd hij keizer van Vietnam. De vierde keizer van de Li-dynastie. Hij regeerde 56 jaar. De langste regeringsperiode van een Vietnamese keizer ooit. En zo, beste luisteraars, gaan wij verder met het bespreken van ons radiojaar 2025-2026. En wij kiezen willekeurig een andere maand met een andere uitzending uit. En het wordt de maand februari. Op 11 februari 2026 brachten wij u een uitzending van Anno Domini over het jaar 1660. Laten wij luisteren naar enkele van de gebeurtenissen van dit jaar. Zoals wij kunnen lezen in het geschiedenismagazine, vaardigde Den Haag op 1 april 1660 het reglement op de politieke reformatie in de meierij van 's-Hertogenbosch en in de andere kwartieren van gelijke nature onder de generaliteit gehorende uit. Dat reglement bepaalde dat katholieken in de generaliteitslanden geen publieke ambten meer mochten uitoefenen. De generaliteitslanden waren delen van de Nederlanden die rechtstreeks onder het bestuur van de Generaliteit vielen, het centrale bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met als uitvoerende bestuursorgaan de Staten-Generaal. Die Republiek, de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, was 12 jaar eerder, in 1648, met de Vrede van Münster officieel erkend als soevereine staat. Dit verdrag maakte een einde aan de 80-jarige oorlog en legde de toenmalige frontlinies vast als de grens tussen het gebied van de Nederlanden onder Spaans-Habsburgs gezag, de zuidelijke Nederlanden, en de Republiek, de noordelijke Nederlanden. Deze Republiek, of dus de noordelijke Nederlanden, bestonden uit de 7 provinciën, namelijk Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. Deze provinciën konden hun eigen beleid voeren via hun eigen bestuursorganen, provinciale staten genoemd. Het was enkel voor aangelegenheden die de gehele republiek aangingen, dat de beslissingen genomen werden op het niveau van het centrale bestuur, de generaliteit die gevestigd was in Den Haag. Het ging dan voornamelijk over oorlogsvoering, het sluiten van vrede, het aangaan van bondgenootschappen en het heffen van belastingen. Maar de Republiek bestond niet alleen uit deze 7 provinciën. Ook delen van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant behoorden aan de Republiek toe. Het ging om die delen die in de loop van de 80-jarige oorlog niet door de Spaans-Habsburgse legers waren heroverd op de Republikeinen. De Staten-Generaal van de Republiek plaatsten ze onder hun eigen gezag. Het ging om Staats-Brabant, grotendeels het huidige Noord-Brabant in Nederland, Staats-Vlaanderen, ruwweg het huidige Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, en Staats-Overmaas, delen van het huidige Zuid-Limburg in Nederland. Deze gebieden waren vanaf dat moment de generaliteitslanden, zo genoemd omdat ze onder het rechtstreekse gezag van de generaliteit vielen. In tegenstelling tot de 7 provinciën konden ze dus geen eigen beleid voeren. Het ging om een groot gebied, bijna een derde van de totale oppervlakte van de Republiek. De Staten-Generaal lieten onmiddellijk hun gezag in deze gebieden gelden. Door het benoemen van burgemeesters, bestuurders en rechters, het innen van belastingen en het aanstellen van onderwijzers en predikanten. De generaliteitslanden waren namelijk niet alleen anders op bestuurlijk vlak, maar ook op het vlak van het geloof. De bevolking in de generaliteitslanden was bijna uitsluitend katholiek, waar de 7 provinciën grotendeels protestants waren. De gehele republiek had wel als staatskerk de Neder-Duitse gereformeerde kerk, de protestantse kerk van Nederland. En de Staten-Generaal wou het protestantisme ook in de generaliteitslanden leidend maken. En daartoe legde de Staten-Generaal op religieus gebied vele beperkingen op. Bijna overal verloren de katholieken het recht om hun godsdienst in het openbaar te belijden, op straffen van boetes, gevangenisstraf of verbanning. Geestelijken werden weggejaagd en honderden kerken en kloosters werden in beslag genomen. Wat overigens ook gebeurde in de rest van de republiek. En zo komen we terug bij het reglement uitgevaardigd op 1 april 1660, dat katholieken verbood om publieke ambten uit te oefenen. Vanaf dan konden katholieken niet meer aangesteld worden als burgemeester of notaris of andere publieke ambten. Zo ontstond er een kleine protestantse elite die er de plak voerde. Maar erg succesvol was deze poging niet om het bestuur helemaal protestants te maken, want er waren gewoon niet genoeg protestanten om alle posten te vullen, waardoor er alsnog katholieken bestuursambten opnamen. Het lukte hen ook niet om het katholiek geloof uit te roeien. De hervormingen van de Contra-Reformatie waren onder de voormalige Spaanse heerschappij goed geslaagd en aldus was er weinig animo om tegen de kerk in te gaan. Ze waren ook in de meerderheid, de katholieken, en dus een stuk zelfbewuster dan hun geloofsgenoten ten noorden van hen, die alles veeleer in stilte droegen. Dat het niet lukte om de katholieken in de generaliteitslanden te bekeren, blijkt onder andere uit het feit dat protestantse predikanten aldaar in 1671 massaal klaagden over de stoutigheden des pausdoms, die in alle openheid in de huiskerken werden bedreven. Ook werd er in 1673 een schout die de taak had de beperkingen op het katholiek geloof te handhaven, een papenvanger, zwaar gewond toen bezoekers hem met banken en stoelen een schuilkerk uitsloegen en hem daarna op straat nog schreeuwend achterna zaten. Een van de redenen dat Den Haag deze gebieden zo graag in handen had, was omdat ze als buffer dienden voor de 7 provinciën en vooral voor Holland. Ten tijde van de vele oorlogen die ze voerden met Frankrijk in de 17e en 18e eeuw. Franse legers beschadigden hun weilanden en akkers en stroopten alles af op voedsel. Ze legden ook tal van dorpen in de as en namen gijzelaars mee. Waren het niet de Franse legers, dan moesten ze de Nederlandse legers op doortocht naar een veldslag buiten de grenzen onderdak verlenen en in hun noden voorzien. De armoede groeide daardoor in deze streken enorm. In de meierij, de streek onder Den Bosch, verdrievoudigde het percentage armen tussen 1698 en 1708. In dat jaar ontving bijna een derde van de inwoners in deze regio armenhulp. Pas in 1795 werd deze bestuursvorm opgedoekt. De nieuwe Bataafse Republiek paste de ideeën van de Franse Revolutie toe en schafte de tweede rangstatus van de Generaliteitslanden definitief af. Muziek was zeer belangrijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de oorlog waarbij de Nederlanden in opstand kwamen tegen de Spanjaarden en die uiteindelijk leidde tot het ontstaan van de Republiek van de Zeven Nederlanden en grotendeels de grenzen tussen Nederland en België tot op de dag van vandaag bepaalde. Muziek diende tot het opzwepen van de gemoederen, het verspreiden van propaganda en het kweken van een gevoel van eenheid. Zeer veel geuzenliederen, vanuit het standpunt dus van de opstandige gewesten tegen Spanje, zijn bewaard gebleven. Wij gaan luisteren naar het eerste lied op het album Vrede van Münster van Camerata Trajectina. Het is een instrumentaal nummer, geschreven door de Antwerpenaar Tilman Suzato in 1551. En het heet Pavane la Bataille. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zojuist naar een instrumentaal nummer geschreven door de Antwerpenaar Tilman Suzato in 1551, geheten Pavane la Bataille. En dan gaan wij verder met de andere gebeurtenissen van het jaar 1660. In 1660 was de heilige Maria van de Menswording, misschien beter gekend onder haar Franse naam Marie de l'Incarnation, druk bezig met het onderwijzen en evangeliseren van de inheemse bevolking van Quebec in het huidige Canada. Zij was geboren in Tours in Frankrijk op 28 oktober 1599, in een familie van enige aanzien. Van jongs af aan gaf Marie blijk van een grote vroomheid en onthechting aan de wereld. Op 17-jarige leeftijd werd zij, uit gehoorzaamheid aan haar ouders, uitgehuwelijkt aan een zijdehandelaar en zij wijden zich zonder voorbehoud aan de plichten van een christelijke echtgenote. Het was echter een huwelijk vol beproevingen. De enige troost die het haar schonk was de geboorte van een zoon, die later Benedictijn werd onder de naam Dom Claude, en onder wiens aansporen de heilige Marie haar geestelijk dagboek zou schrijven. Na 2 jaar huwelijk werd Marie weduwe, en zij koesterde het plan zich bij de Ursulinen aan te sluiten, maar de zorg voor haar kind verhinderde de uitvoering van dit voornemen. Toen hij echter de leeftijd van 12 jaar had bereikt, volgde zij haar roeping. De Ursulinenorde was kort tevoren in Frankrijk gesticht, en de heilige Marie legde de kloostergeloften af in het huis van die orde te Tours. 2 jaar na haar intrede werd haar de zorg voor de novicen toevertrouwd. Zij voelde altijd een vurige ijver voor het redden van zielen. Rond haar 34ste ervoer zij, in haar eigen woorden, de apostolische geest die haar ziel tot aan de uiteinden der aarde voerde. Zij verlangde naar de nieuwe wereld te gaan. Een verlangen naar haar eigen heiliging en naar het heil van zoveel zielen die nog in de schaduwen van het heidendom verkeerden. Zij deelde dit verlangen mee aan haar biechtvader, die het na veel aarzeling goedkeurde. En op 3 april 1639 vertrok de heilige Marie de l'Incarnation vanuit Diepe, samen met enkele zusters die hadden gesmeekt haar te mogen vergezellen. Na een gevaarlijke zeereis van 3 maanden kwam zij op 4 juli in Quebec aan. Zij en haar gezellinnen betrokken aanvankelijk een klein huis in de benedenstad. In het voorjaar van 1641 werd de eerste steen gelegd van het Ursulinenklooster, op dezelfde plaats waar het nu nog staat, al zou dit eerste klooster enkele jaren later compleet afbranden. De heilige Marie werd aangesteld als overste. Zij had zich vanaf haar aankomst toegelegd op het leren van de talen van de lokale Indiase stammen. Wie met haar in contact kwam, stond versteld van haar vroomheid, haar ijver voor de bekering en opvoeding van de jonge inheemsen en de wijsheid waarmee ze haar gemeenschap bestuurde. Zij bracht de rest van haar leven door in Quebec met het onderwijzen en evangeliseren van de jonge Indianen. Zij overleed op 30 april 1672 op 72-jarige leeftijd, na 33 jaar in Canada te hebben doorgebracht. Haar geestelijk dagboek wordt aanzien als een van de meesterwerken uit de spirituele literatuur. Daarnaast zijn haar geschriften ook van belang op geschiedkundig vlak, want ze zijn een belangrijke bron voor de vroege geschiedenis van de Franse kolonie in het huidige Canada. Op 3 april 2014 werd zij heilig verklaard door Paus Franciscus. Beste luisteraars, zo kon u een fragment horen uit de uitzending van februari over het jaar 1660. En dit laatste weetje ging over de heilige Maria van de menswording. En beste luisteraars, ik mag alvast een tipje van de sluier lichten over onze nieuwe programmatie die van start gaat vanaf september. Het programma Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane Ketz, komt namelijk terug en u gaat elke maand 2 nieuwe uitzendingen krijgen van dit programma waarin Diane Ketz u dit zeer bijzonder geestelijk geschrift van de heilige Marie de l'Incarnation zal brengen. Ze gaat u voorlezen uit dit geschrift en er toelichting bij brengen. Dit vanaf september op uw favoriete radio, Radio Maria. En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een stukje uit het laatste deel van deze uitzending over het jaar 1660. Wij doen dit terwijl wij naar muziek luisteren, uitgebracht in het jaar 1660. Twee stukken van de componist Marco Uccellini, gevolgd door twee stukken van de hand van de componist Giovanni Antonio Pandolfi Meali. Op 15 december begint de Filipijn Andres Malong een revolte tegen de Spaanse koloniale overheid. En hij slaagt erin de regio Pangasinan te veroveren, waarna hij tot koning wordt uitgeroepen. Zijn succes echter was maar van korte duur. Op 17 januari 1661 werd de regio heroverd door de Spanjaarden. In 1660 verscheen een werk van de geleerde Ibrahim al-Hakilani, gelatiniseerd als Abraham Echelensis. Hij was een Maronitisch katholiek, geboren in een dorpje op de berg Lebanon in 1600. Hij studeerde aan het Maronitisch College te Rome en doseerde later zowel in Rome als in Parijs Syrisch en Arabisch. Hij droeg bij tot de vertaling van de Bijbel naar het Arabisch en vertaalde ook verschillende Arabische en Syrische christelijke werken naar het Latijn. Hij stierf in Rome in 1664. Tot 1660 was Henry Moore rector van het Engels Jezuïtencollege van Sint Omaars, een onderwijsinstelling voor Engelstaligen die niet meer vrij waren in hun eigen land katholiek onderwijs te genieten. Gevestigd in Sint Omaars, dat toen nog deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. Maar in 1678 door Spanje geruild werd voor andere gebieden. En sindsdien behoort het toe aan Frankrijk. Henry Moore was de achterkleinzoon van de heilige Thomas Moore, die tijdens de Engelse Reformatie gemarteld werd. Op 6 juli 1535, omdat hij weigerde zijn trouw aan de paus af te zweren. Henry Moore, dus zijn kleinzoon, werd op zijn beurt na zijn wijding uitgezonden naar de Engelse missie, waar hij tweemaal gearresteerd en gevangen genomen werd. Hierna keerde hij terug naar Sint Omaars, waar hij tweemaal rector werd van het college. Ook in 1660 publiceerde hij zijn Geschiedenis van de Engelse Jezuïeten. Hij stierf een jaar later in 1661. Op 3 mei 1660 werd het Verdrag van Oliva getekend door Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, koning Jan II Casimir van Polen en koning Karel X Gustaaf van Zweden. Op 27 mei volgde ook het Verdrag van Kopenhagen. En deze betekenden het einde van de Tweede Noordse Oorlog. In 1660 leed de Marichal schipbreuk nabij de Kaap de Goede Hoop. Dit schip had een Franse bisschop en enkele priesters aan boord, die gered werden en toestemming kregen aan land te gaan. Ze mochten echter geen pastorale bijstand verlenen aan de enkele reeds aanwezige katholieken in Kaapstad. Pas in 1803 werd voor het eerst een heilige mis opgedragen in de Kaapkolonie. In 1660 publiceerde de theoloog William Henrik het eerste volume van zijn theologisch leerboek, bedoeld voor gebruik in de Franciscaanse scholen. In het voorwoord schreef hij: het onderricht in de theologie bestaat niet enkel in het zoeken naar de waarheid. Men moet ook de waarheid aanwenden tot eigen heiliging en tot de heiliging van anderen. En vooral om in onszelf en in anderen de liefde tot God te ontsteken en te voeden. William Herings werd geboren in Helmond nabij Eindhoven in 1621 en studeerde aan de Universiteit van Leuven, waar hij de graad van dokter in de wijsbegeerte behaalde. Daarna trad hij toe tot de Franciscanen en werd hij lector in de theologie in Leuven. Na 15 jaar theologie te hebben gedoseerd, werd pater Herings onderscheiden met de titel Lector Jubilatus, gelijkwaardig aan de universitaire graad van dokter in de godgeleerdheid. Hij werd tweemaal gekozen tot provinciaal overste en daarna ook tot commissaris-generaal voor de noordelijke landen van Europa. Op 24 oktober 1677 werd hij gewijd tot bisschop van het bisdom Ieper in de Franciscanerkerk te Brussel. Onmiddellijk begaf hij zich naar zijn bisdom, maar hij bestuurde het minder dan een jaar. Hij stierf tijdens zijn eerste diocesane visitatie. Het grafschrift op zijn grafsteen in de kathedraal van Ieper luidt: op virtutem et omnimodam ereductionem ad has in fulas assumptus, wat zoveel betekent als vanwege zijn deugd en alomvattende geleerdheid tot deze bisschoppelijke waardigheid verheven. Brieven die na zijn dood werden gevonden, tonen aan dat de paus reeds had besloten hem tot kardinaal te verheffen. En zo, beste luisteraars, is het nog tijd voor de laatste uitzending waar wij gaan op terugblikken in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij kiezen de maand mei met de uitzending over het jaar 754. Laten wij eens luisteren wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken, voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis, vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland, verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland. Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Geismar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot een hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd Al-Safa de bloedvergieter, omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie, en de hiervoor al vermelde veldheer Abu Muslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden en hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden en de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is Al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote Rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar Psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant massais, toen Gregoriaanse zang chant massais heette. En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het laatste fragmentje van deze uitzending. Wij gaan, zoals we met de vorige twee uitzendingen gedaan hebben, luisteren naar een deel uit het laatste stuk van de uitzending over het jaar 754. In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn V in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst. Geeltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo I, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Geeltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Geeltrude stierf in 754. In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809... mede verantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Indien u een van de programma's die we hebben uitgezonden afgelopen radiojaar integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en een zeer mooie zomer.